Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week.
...25% van je inkomen gaat direct naar het pensioenfonds.
Uit onderzoek van Rutgers blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Mijn naam is Veerle, ik ben er weer. Twee weken ben ik eruit geweest. Maar de eerste versie van de scriptie is een feit.
Dus... Wat leuk dat je er weer bent, Veerle.
Ja, eindelijk hè? Ja. Wel een beetje gemist zeker.
Zeker. Nu moest ik op jouw stoel zitten twee weken lang. Dat vond ik op zich wel leuk.
Dat
hebben ze geweten.
Ja, ze zijn massaal weggelopen. Ja.
Nee, ik ben heel blij dat je er voor me was, Maurits. Zonder jou geen podcast natuurlijk. Dus ik ben er weer in onze oude vertrouwde studio. En ik zit hier ook met twee hele vertrouwde gezichten om me heen. Natuurlijk Maurits. Maar ook met Gabriel, die hier alweer voor de derde keer zit. Voelt het al een beetje vertrouwd?
Ja, het voelt zeer vertrouwd. Ja. Leuk dat wij nu ook samen zitten.
Precies, dat is voor het eerst.
Ja, dat is voor het eerst.
Hey, en jij zit naast Julien. Julien, jij hebt een achtergrond in gender en sociologie. En jij werkt bij een emancipatiestichting. Zeg
ja,
dat goed?
Klopt.
Wat doe je daar precies?
Ja, klopt. Wij werken aan de emancipatie van meisjes en jonge vrouwen. Dus we willen ze graag versterken en opleiden tot onafhankelijke vrouwen en rolmodellen voor de volgende generatie.
Oké, en wat is dan jouw rol daar precies? Wat doe je daar?
Mijn rol is interne organisatie. Het is eigenlijk een beetje overkoepelend. We hebben verschillende coachingsprojecten waarbij meisjes gecoacht worden door een grote brutale zus. Die ze ondersteunt in verschillende thema's.
En jij bent die grote brutale zus?
Nee.
Het officiële jargon.
Dat gebruiken wij als term. Inderdaad, ik ben geen grote zus. Dat zijn stagiaires van social work opleidingen bij ons. Die zijn coach, die leiden wij op tot coach. En ik ben zelf interne manager. Dus ik zorg voor personeelszaken. Een deel financiën, een deel onderzoek, een deel ontwikkeling. En een deel groei van de organisatie.
Maar wat houdt dat in de praktijk ongeveer in? Kan je daar een soort van...
Wat wij doen?
Ja.
Meisjes worden bij ons aangemeld. Mm-hmm. We zeggen liever niet kwetsbaar, maar we zijn een preventieve organisatie. Dus we zorgen dat meisjes niet uitvallen van school, dat ze niet in sociaal isolement raken, dat ze niet in de jeugdzorg terechtkomen. En door middel van een coach voor een half jaar, dus zo'n grote brutale zus die ze één keer in de week zien, worden ze versterkt en ondersteunen we ze bij hun ontwikkeling.
Maar het zijn dus meisjes die al eerder zijn aangegeven door een leraar of iets van...
Ja, ze worden bij ons aangemeld door een leraar of door een mentor of door een maatschappelijk werker die zegt van ik zie hier iets gebeuren. Het gaat om niet fout, maar we willen voorkomen dat het fout gaat. We willen graag dit meisje zo versterken dat ze...
De goede kant op gaat.
Ja.
Ja. Nou, we hebben het zo meteen nog wat uitgebreider over dit onderwerp. Want voordat we naar jullie nieuws van de week gaan, wil ik eerst nog even een kort rondje met headlines doen. Dan begin ik even met Gabriel.
Ja.
Wat was de headline voor jou deze week?
Voor mij was wel de headline dat Donald Trump nu voor de tweede keer in Engeland was. Ditmaal was het een officieel staatsbezoek. Vorige keer was het meer een soort van gezellige kennismaking. En het was eigenlijk wachten voor iedereen of hij weer iets in hands ging doen en iets ging twitteren. Al voordat hij was geland, had hij al de burgemeester van Londen helemaal belachelijk gemaakt.
Hoe dan?
In een tweet. Ja, het was alweer te erg geworden. Zat hij nog in de lucht en zei hij van ik kom eraan en het is een wanbeleid en het is een waardeloze burgemeester. Hetzelfde als Bill de Blasio hadden ze ook nog zijn eigen burgemeester uit New York erbij die het ook heel slecht doet. En het grappige was ook nog, vond ik zelf, dat hij graag met Boris Johnson gezien wilde worden. Omdat Theresa May natuurlijk weggaat volgende week. En Boris Johnson een van de mogelijke opvolgers is. Maar die wilde weer niet gezien worden met Donald Trump. Dus die hebben het gehouden bij een telefoongesprek van 20 minuten.
En gaat het zich nog opstapelen, de blunders van...
De blunders van Trump, ik hoop het. Ik hoop het. Ik ben altijd benieuwd wat hij, of hij nu
je,
weer...
We zien hem graag struikelen.
We zien hem graag struikelen. Vorige keer had hij iets heel onrespectvol gedaan, omdat hij ver voor de koningin uitliep en haar niet meer in de gaten hield.
Ja, dat zag je op die foto.
Ja. Dit keer valt het
maar kennelijk wordt hij dan toch weer uitgenodigd. Dus waarom is dat dan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies hoe zo dat nou is. Nou,
het is wel gewoon belangrijk om die belangen... Ja, er werd volgens mij niet heel goed op gereageerd door de burgers
nee,
van
heel
Engeland.
Weer.
Ja,
maar misschien is het wel de enige kant die ze nu op kunnen als geen
Europa
meer.
Die landen moeten toch bevriend blijven met elkaar.
Ja.
Dan maar zo.
Julien, wat was jouw headline deze
Ja,
week?
De storm van gisteren en eigenlijk ook wel een beetje de dag ervoor. In ieder geval, Amsterdam heeft er veel last van gehad. In Amsterdam-Noord waren er minimaal 4 bomen omgevallen en was de weg flink versperd.
En dat is een probleem.
Jij
last,
jij woont in Noord.
Ja, dus mijn weg naar de pont, op weg naar werk, was flink een paar keer omfietsen. Maar terugweg naar huis ging al hartstikke goed, dus hebben ze goed opgelost.
Maar was je ook in de nacht op pad?
Nee, dat niet gelukkig. Ik was op tijd thuis.
Was één van jullie buiten?
Ja, ik was vannacht buiten om 1 uur op de heftigste van de storm.
Overleefd?
Oh, wow. Nou, ternauwernood. Het was wel echt, ik fiets ook over de Herengracht, zag je 6 bomen liggen. En ik vreesde al voor die zielige Amsterdammers die al hun bomen kwijt waren.
Oh. En hun huizen, ja, woonboten
ja,
zijn
ja, woonboten natuurlijk.
Maar bomen. Elk nadeel heeft natuurlijk zijn voordeel. Ik las echt een vrij episch bericht dat in Oud-Vossenmeer, jullie kennen het allemaal wel, in Zeeland, was ook een boom omgewaaid. En die is toen op een soort schuur beland. En toen hebben ze het grootste cocaïnelab van Nederland gevonden.
Ah, oh, kijk nou, dus dat is toch wel weer mooi.
Geluk bij een ongeluk.
Chill. Heel chill. En Maurits, heb jij ook nog iets anders meegemaakt dan de storm? Of was dit gewoon voor jou een het ding?
Dit was mijn hele week.
Ja.
Nee, als ik wat afwezig ben deze uitzending, dat komt omdat ik ook naar de livestream van Nederland tegen Engeland zit te kijken natuurlijk.
Heel
Nederlands
belangrijk.
Elftal speelt
Hoe was
dit
aan
moment.
Maurits?
Ja. De halve finale.
Ik kijk live mee nu, hè?
Ja, zeker.
Wel hier
het
met de
is nu een rommelige eerste 30 minuten, maar de brilstand staat nog steeds op
de
scorebord.
Nou, hou ons op de hoogte, zou
ja,
ik zeggen.
Zeker.
Dan gaan we nu wel echt naar het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is van Julien.
Uit onderzoek van Rutgers blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen en een vijfde van de Nederlandse mannen te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Het festivalseizoen is weer begonnen. Ben je oké is de slogan van de campagne om ongewenst seksueel gedrag tegen te gaan. En het Best Kept Secret Festival van afgelopen weekend heeft zich daar al bij aangesloten. Julien, wat heb jij hiermee te maken?
Naast dat ik bij Elance Academy werk, de emancipatieorganisatie, ben ik begonnen als trainer bij Sex Matters. Waarbij we een project hebben, Safer Clubbing. En bij Safer Clubbing geven we clubpersoneel en uitgaansgelegenheid personeel training. Om hun club een safe space te maken. Dus om seksisme, homofobie, transfobie en discriminatie te voorkomen. En ook seksueel geweld te herkennen en hoe ze daarmee om moeten gaan.
En dat is dus specifiek gericht op clubs en uitgaan.
Ja.
Waarom is dat precies de doelgroep?
Nou, net als bij de campagne Ben je oké, is het in uitgaansgelegenheden en op festivals en in clubs. Zijn de gedragsregels zijn toch net iets anders. Ongeveer de helft van de vrouwen maakt ongepast seksueel gedrag mee. Maar ook heel veel mensen voelen zich niet veilig of niet op hun plek in de uitgaansgelegenheid. Daar willen wij iets aan doen. En ook Rutgers Kenniscentrum voor Seksualiteit wil daar graag iets mee doen. Dus die wil graag awareness creëren voor wat er gebeurt in het uitgaansgelegenheid.
Ben je hier zelf ook ingerold omdat je zelf iets ongewenst had meegemaakt?
Nou, ik denk dat, zoals ik zei, de helft van de vrouwen maakt mee. Ook ik heb wel vaak iets meegemaakt, niet iets heftigs, maar wel vaak iets waarvan ik denk, god, dat had niet gehoeven. Mm-hmm. Of nu zou ik eigenlijk wel naar huis willen. Of zoiets.
En jij geeft dan eigenlijk trainingen aan mensen om het te herkennen?
Ja, aan clubpersoneel.
En hoe leg je dat dan uit? Dan zeg je, als iemand in iemands bil knijpt, dan is dat niet goed. Of
nou,
wat zeg
nee,
je dan?
Dat is dus niet wat we doen. We zeggen niet, dit is goed en dit is slecht. Zeker omdat, wat ik net zei, de gedragsregels in clubs en in uitgaansgelegenheid, nachtleven sowieso, zijn toch net iets anders. Hè? Er is meer ruimte voor vrijheid. Er is meer ruimte voor seksualiteit. Er is meer ruimte voor flirten. En dat heeft allerlei vormen. Dus je kan niet van iets zeggen dat iets goed of slecht is, maar je kan er wel op een bepaalde manier omgaan.
Mm-hmm.
Je kan sowieso op een bepaalde manier omgaan met mensen die zeggen dat hen iets gebeurt. Is. Dus empathisch reageren.
Dus de ben je oké vraag.
Ja, de ben je oké vraag. En niet ervan uitgaan dat iemand liegt. Niet ervan uitgaan dat iemand het zelf heeft uitgelokt.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon je bezoekers erop attenderen dat dit gewoon de bedoeling is dat we ons hier allemaal prettig bij voelen. Ja. En als je iets meemaakt, dat je gewoon naar het personeel toe kan stappen en dat personeel ook open staat voordat je naar ze toe komt.
Gabriel, geloof je dat dat werkt? Gewoon vragen, ben je oké? Dat het oplost?
Nou, kijk, dat het oplost, ik weet niet of daardoor dan mannen dat minder gaan doen.
Het zijn niet alleen mannen, hè?
Nee.
Maar goed.
Dus dat de ander in ieder geval, de kwalijke ander, dat dan minder gaat doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het in ieder geval iets in werking zet dat de mensen wie dit overkomt sneller aangeven waar hun grenzen liggen. En dat ervoor zorgt dat je toch beter voor jezelf kan opkomen.
En is het dan ook iets waar het ook in het nieuws laatst over ging, dat ook bij seks je dan zou moeten, een soort toestemming zou moeten vragen? Is dat iets, Julien of Gabriel, waar je naartoe zou willen?
Nou, ik denk niet dat dat per se zo in de wet zou moeten staan dat we elkaar inderdaad voor seks moeten vragen. Hey, stem jij hiermee in? Ja. Of zoals Gabriel net zei, even een contractje ondertekenen. Ja. Maar ik denk dat het symbolisch heel veel mensen bewust maakt van het feit dat we gewoon met consent seks moeten hebben met elkaar. Maar ook met consent met elkaar moeten flirten. Mm-hmm. Ook in de club, waar je misschien net iets bloter gekleed bent. Ja. Ja.
Maar wacht even, je zegt met consent, dus met een soort acceptatie of zo, moeten flirten.
Ja,
maar is flirten per definitie niet een soort van iets wat je niet doet met consent? Begint dat niet al? Ik bedoel, flirten is toch de eerste stap of zo? Dat klinkt mij heel moeilijk.
Nee.
Maurits kan dat niet.
Nee, maar flirten is ook een bepaald spel, hè, waarin je elkaar tegemoet komt en misschien iets afstand van elkaar neemt. Maar daarin moet je nog steeds letten ook op lichaamstaal.
Maar ook dat kan onderdeel van het spel zijn.
Dus het is ook hartstikke moeilijk. Maar vandaar ook dat de campagne van Rutgers, ben je oké, is een hele luchtige vraag. Ja. Het is niet een vraag van, stem je hiermee in? Mm-hmm. Of doet hij iets bij jou wat je niet fijn vindt? Het is gewoon, ben je oké? Mm-hmm. En dat kan je ook aan iemand vragen op straat, gewoon als de zon schijnt.
En doe jij dat? Ben jij nu zo bewust mee bezig dat je zodra je ook maar iets ziet van, dit klopt misschien niet, dat je meteen zegt, ben jij oké?
Nou, ik denk dat ik dat al wel een langere tijd ben. Ik merk bij mezelf dat ik naar specifieke uitgaansplekken ga, waarvan ik weet dat er een bepaald publiek komt, waardoor ik niet lastiggevallen word.
Dat is eigenlijk ook al een beperking dan, dat je daaruit kan gaan.
Ja, ik voel in die zin minder vrijheid om te gaan en staan waar ik wil en om me te kleden zoals ik misschien wel zou willen. En daardoor ben ik ook bewust bij wat ik zie gebeuren bij andere mensen.
Heb jij dat wel eens gehad, Gabriel, dat je je beperkt voelde in hoe je kon gedragen?
Nou, ik word wel vaak gezien als lustobject, maar op de een of andere manier word je als man...
enorm hard lachen als je dat hoort.
Dat komt ook net naar de kapper ben geweest en die heeft er heel weinig van overgehouden. Dus ik denk dat maar dat zien de luisteraars
heel
thuis.
Hip, Gabriel. Dat is heel hip. Ik denk ook wel dat het belangrijk is om, hè, want Gabriel zei net, mannen die dat doen. Mannen worden vaak neergezet als de dader. Het zijn vaak ook de daders. Maar dat betekent niet dat we elke man die aan het flirten is daarop moeten aanspreken. We moeten ook die vrijheid voeden, maar we moeten ook bewust zijn. Die MeToo-beweging die nu ook komt, is niet voor niks. Ja. Dat is niet omdat vrouwen aandacht willen. Dat is omdat er echt dingen gebeuren die niet moeten gebeuren.
Ja, dan Maurits toch maar eens vragen, ben je oké dan als je weer aan het flirten bent?
Zo, nou, ik flirt natuurlijk nooit meer.
Oh, nooit meer?
Nee. Mag niet meer.
Ja.
Gebonden.
Gebonden. Maar ik vind het wel een interessante vraag. Als in, ik zou het zelf niet zo heel snel aan iemand vragen. Als ik het echt zie dat het misgaat, zou ik eerder gewoon ingrijpen of zo. In plaats van een soort af... Ja, ik weet niet. Mm-hmm. Ik heb dat eigenlijk ook nog nooit gedaan. Dat ik het echt zag misgaan en dat ik dan daarop iemand aansprak of zo.
Mm-hmm. Maar dat is ook, dus je ziet het ook niet gebeuren. Dus dat is misschien ook met die bewustwording
misschien
dat je er geen oog voor hebt nog.
En het is heel moeilijk om dus te zien, om te begrijpen wat je precies ziet en waar zich dat dan verhoudt in het spel. Ja. En
maar vandaar ook dat het dus die luchtige vraag is die niet een hele zware of negatieve lading heeft. Nee. Want als jij zegt, ben je oké? En iemand zegt, ja hoor, prima, oké, top, veel plezier, fijne avond.
Ja.
Maar wat ik me wel afvraag, en dat is niet dat ik daarmee eens ben, maar je hoort sommige mensen ook wel zeggen, dit soort campagnes en zo, dat is aardig, maar dat heeft zo weinig impact. Je kan beter je aandacht richten op het weerbaarder maken van vrouwen.
Pepperspray geven.
Nou ja, dat is fysieke weerbaarheid. Maar je kan ook natuurlijk gewoon vrouwen beter leren van, oké, als zoiets je overkomt, dan weet je wat je moet doen of zo. Of is dat iets heel vreemds?
Daar ben ik het voor een deel mee eens, dat we vrouwen weerbaarder moeten maken en misschien wel zekerder moeten maken van hun zaken om ergens tegen in te gaan. Maar aan de andere kant moeten we niet altijd het probleem bij de vrouw leggen, dat ze het zelf moet oplossen. Het probleem ligt ook bij de daders. Die moeten namelijk niet iets ongepast doen.
Maar nu wordt wel degene het slachtoffer of degene die dan onheus bejegend wordt, moet ook een vraag beantwoorden. Zo'n slachtoffer doet iets en wordt aan iemand anders gevraagd, ben je oké? Maar daar speelt de slachtoffer of de dader dan geen rol in verder.
En je legt het probleem bij het slachtoffer.
Sorry. Toch?
Want je...
Maar nogmaals de vraag, ben je oké? Okay,
is een luchtige vraag, maar ik bedoel meer dat het wel alleen een wisselwerking tussen degene die dat vraagt en degene die dat dan overkomen is.
Ik denk dat het van beide kanten moet komen. En dat zo'n campagne goed is, maar dat het ook...
Ja.
Nou ja, het is niet...
Het kan sowieso geen kwaad, dus dat is precies. Altijd goed.
Het kan geen kwaad.
En bewustwording.
We gaan zien of het werkt, de komende festivalseizoen.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, ik ben ook benieuwd,
We gaan door naar het volgende onderwerp. Het tweede onderwerp is van Gabriel. Afgelopen woensdag zijn de sociaal-democraten by far het grootst geworden in de Deense verkiezingen. En dat onder leiding van niemand minder dan Mette Frederiksen, die met een enorm hard anti-immigratiegeluid kiezers terugtrekt naar de Deense sociaal-democratische partij, de Sociaaldemocratiet in het Deens. En bij de sociaal-democraten moet ik altijd denken aan één nummer. Gabriel, is dit jouw lievelingsnummer?
Nee, ja, dat dacht ik dat je zou vragen. Dit is dus het lijflied van Maurits.
Maurits kent het uit zijn hoofd, dat kan ik beamen.
Hij is nog steeds aan het neurien, volgens mij.
Uit Wollenborst mee. Arbeidersvereniging.
Ik moet zeggen dat toen ik dit nieuws hoorde, dacht ik... Oké, de sociaaldemocraten en een extreem anti-immigratiebeleid, dat lijkt me heel erg recht.
Dus op zichzelf is het al opmerkelijk dat de sociaaldemocraten gewonnen hebben. En vervolgens is het dan nog opmerkelijker dat zij dus... een heel rechtse koers. Ja, of de vraag is, dat is dus de vraag of een streng migratiebeleid, of dat eigenlijk rechts is, of dat misschien, zoals zij het zelf noemen, eigenlijk realistisch en pragmatisch is. Zij hebben in 2015 hebben ze heel erg hard verloren, net zoals eigenlijk elk ander land de sociaaldemocratie verloor. En toen op een gegeven moment is zij aangetreden. Zij gaat nu ook waarschijnlijk de jongste premier van het land worden en de tweede vrouwelijke premier. Dus dat is met oog tot het vorige onderwerp altijd goed nieuws. En zij is de partij, heeft ze toen radicaal omgegooid en heeft ze een aantal standpunten ingebracht dat asielzoekers niet meer welkom zijn, het land niet meer inkomen, dat de verplichting bestond voor asielzoekers om bij aankomst hun juwelen en goud in te leveren om zo mee te betalen aan hun verblijf en een boerkaverbod opgelegd. En was razend populair, want ze heeft bij de afgelopen verkiezingen een kwart van de stemmen gekregen. Waardoor
maar dit niet alleen. Ze wil een soort eiland waar criminele asielzoekers heen kunnen, toch?
Ja, ze wil gewoon de grenzen potdicht.
Dat is toch gewoon 200 jaar terug gaan in de tijd?
Hoe kan jij nou als...
ik heb hier niks. Ik vertel alleen het nieuws wat er naar buiten wordt gebracht. En wat ik er zelf interessant aan vond, zijn twee dingen. Is namelijk één, dat zij... Haar theorie erachter is dat zij opkomt voor de oorspronkelijke achterban, de arbeiders. En langzamerhand is gaan inzien dat de komst van immigranten, haar achterban, dat die daardoor benadeld zijn. En die heeft ze teruggekregen. En twee, wat ik ook interessant vond, is dat Lodewijk Asscher, naarmate zij begonnen te stijgen in de peilingen, ook langzaam enthousiaster werd. Hij heeft niet allerlei dingen meteen overgenomen, maar hij is daar wel langsgekomen. En hij heeft ook de Denen hier uitgenodigd. En hij heeft naar aanleiding daarvan toen in 2018 een kleine aanpassing gemaakt door te zeggen, we gaan meer focussen op de opvang buiten Europa.
Opvang in de regio.
In de regio. Ja. En de vraag is natuurlijk, nu ze zo glansrijk gewonnen hebben, is dit iets wat we bij andere sociaal-democratische partijen misschien ook meer gaan zien?
Zouden we dit in Nederland bij de PvdA terug willen zien?
Nou, ik zou het zelf niet nastreven. Ik vind het wel interessant dat de SP, wat natuurlijk over het algemeen ook een linkse partij is en eigenlijk wel heel rechts is op dit gebied, het heel slecht gedaan heeft. Mm-hmm. Dus misschien werkt
had
het
ook wel met andere dingen te maken, denk ik.
Ja, ook wel met bepaalde Hans-Brussel-Hans te maken. Ja. Maar het is inderdaad wel...
Maar is dit een, wat jij zegt, oké, dus die Mette doet dit omdat ze opeens inziet dat haar achterban inderdaad achteruit is gegaan door die vluchtelingen. Ja. Maar het is ook gewoon puur electoraal gewin. Want van de soort PVV van Denemarken hebben ze heel veel kiezers teruggekregen naar hun kant.
Ja, de Deense Volkspartij.
Dus, ja, het zal niet alleen maar kijk, vanuit wat is een soort inzicht gekomen zijn. Ook een electoraal besef.
Ja, maar dat is toch democratie? Dat is toch democratie?
Ja, dat is waar. Maar is dat dan iets wat naastgevenswaardig is?
Nou ja, weet ik niet. Maar kijk, dus ik kan me voorstellen, als je dus in een democratie zit en mensen mogen kiezen wat ze willen, dat dit, als dit is wat mensen kiezen, dan is dat de uitkomst daar. Ik zelf, mijn
eigen partij zou toch niet zijn. In eerste instantie zou het toch moeten gaan om een ideologie, om een soort van idee van hoe richten we deze samenleving in. En vervolgens is de vraag, zijn er heel veel mensen in de samenleving die dat populair vinden? Ja. Wat ik denk gaat gebeuren, is dat dit nu een verkiezingsoverwinning heeft opgeleverd voor deze sociaaldemocraten. Dat ze er over 5 of 8 of 10 jaar achterkomen, oh ja, fuck, dat vonden we eigenlijk toch helemaal niet. En dan is dat standpunt ook opeens een stuk minder populair. Want dan zien mensen in dat het allemaal niet zo heel erg is met migranten. En dan moeten ze weer terug. Dan moeten ze opeens weer gaan denken, oh ja, fuck, dat vonden we eigenlijk helemaal niet.
Of ze redeneren zo, dat zou aan de macht zijn dan. En dan maakt dat niet meer uit. Misschien, dat kan ook een strategie zijn.
Dit is op lange termijn gewoon onhoudbaar. Als je zo omgaat met je eigen idealen, dan gelooft op een gegeven moment niemand je meer.
Maar zij heeft dus... Ik ben het niet mee eens, maar om even haar standpunt dan te verkondigen.
Jij vindt dat het niet belangrijk is om idealen te hebben?
Nee, ik ben niet met haar standpunt.
Niet met haar eens. Niet met
mij. Maar zij, wat zij zegt is, we herdefiniëren juist weer onze idealen. En het ging ons altijd om onze eigen arbeiders, de Deense arbeiders en de Deense identiteit. En als zij het idee heeft dat dat dus teloor gaat door de komst van immigranten, dan ziet zij dus eigenlijk niet dat er heel erg veel veranderd is. Dus eigenlijk blijven ze juist opkomen voor de...
Maar dat is, ja, maar opkomen voor een groep mensen, dat is niet een ideaal. Want als die groep mensen opeens enorme racisten blijken te zijn, dan kan je wel opkomen voor die groep mensen.
Elke partij komt op voor een bepaalde groep.
Mm. Nee, elke partij komt op voor idealen. En daar passen vaak een bepaalde groep mensen bij. Volgens mij is dat de volgorde. En als je alleen maar opkomt voor een bepaalde groep mensen, dan ga je dus op een gegeven moment ook opkomen voor mensen die heel erg racistisch zijn. Nou ja, als zij dat wil, prima. Ik denk dat gewoon dat het op lange termijn dat ze dat de kop gaat kosten.
Maar het zijn natuurlijk wel mensen die vaak ook ooit op die partij gestemd hebben. Maar die toen weggelopen zijn naar, zeg even, de Deense PVV. En
ja, want we voelen ons in de steek gelaten. Ja, ja. En, maar dus, het is natuurlijk wel zo dat zij wel op... Zij zijn natuurlijk van oudsher, komen ze gewoon op voor de arbeider. Dat is natuurlijk wel hun bestaansrecht geweest. Net zoals dat in Nederland natuurlijk ook het geval was.
Maar is het nou te legitimeren? Kan je nou op zo'n manier... En is het ook, want dat
ik
me af,
vind
want...
dus dat het in strijd is inderdaad met... Kijk, voor mij staat de sociaaldemocratie dus niet voor het uitsluiten op die manier van andere groepen. Maar als je het heel erg limiteert tot een eigen arbeidersgroep, dan begrijp ik haar punt. Maar dat is een verschil in visie gewoon.
Maar wat ik me nog afvraag, omdat zij heel erg predikt ook in Europa, dat de hele sociaaldemocraten Europa breed zich een beetje op deze koers zouden moeten toespitsen. Ja, dat de enige manier is voor links om te overleven.
Ja.
Maar dat is ook gewoon gelul, want in Spanje varen ze een hele progressieve koers. Ja, sluiten ze helemaal niet mensen uit. Dat is wel... Die behalen ook enorme overwinningen tijdens verkiezingen. Ja. Dus het is gewoon super opportunistisch.
Ja.
En no way dat de PvdA in Nederland hier aan mee moet gaan doen.
Ja, ja. Julien?
Ja, ik sluit me helemaal aan bij Maurits. Ja. Helemaal.
Ja, oké. Okay. Nou, dus met andere woorden, Asscher is wel dus enthousiast, maar ik denk ook eerlijk gezegd...
Gematigd enthousiast.
Ik zie Asscher dit nog niet zo snel overnemen.
Nee, conservatief enthousiast.
Nee, ja. Precies. Oké, we gaan het zien, jongens. En we gaan ook door naar ons laatste onderwerp, het onderwerp van Maurits. Want na 9 jaar is er eindelijk een pensioenakkoord. Woensdagochtend presenteerden de werkgeversverenigingen, vakbonden en minister Wouter Koolmees hun afspraken. En het is de bedoeling dat de regels voor aanvullende pensioenen veranderen en dat de AOW-leeftijd trager stijgt. Toch kan dit nog steeds mislukken. En het akkoord is pas definitief als de achterban van de vakbonden ermee instemt.
Vind jij pensioenen saai?
25% van je inkomen gaat direct naar het pensioenfonds.
Dat zijn 3 maandsalarissen per jaar.
Duizenden euro.
Maurits, vind jij het pensioenakkoord niet saai?
Nee, ik vond het echt super interessant om te lezen. Nee, ja, het pensioenakkoord, dat klinkt natuurlijk echt als het allersaaiste onderwerp wat er maar bestaat. En toch is denk ik heel belangrijk om te bespreken, omdat het een enorme invloed heeft op ons, op jongeren, terwijl het nog heel ver van ons bed staat. Er is overigens 9 jaar over onderhandeld, dus dat toont ook al aan hoe lastig dit is.
Mm-hmm. En waarom zou het nu wel gaan lukken dan?
Nou ja, misschien dat het na 9 jaar dat mensen eindelijk inzien dat ze tot een akkoord moeten komen. Het is ook duidelijk dat het huidige pensioenstelsel, dat heel veel mensen daar... Dat eigenlijk niet meer houdbaar is.
Mm-hmm.
Dat heel veel mensen daarmee oneens zijn. Pensioenen dreigen gekort te worden. Mm-hmm. Dus er zijn nu gewoon gepensioneerden die mogelijk, als er niks zou veranderen, volgend jaar minder geld zouden krijgen. En dat is ook onbestaanbaar.
Ja, en ze hebben veel linkse hebben de GroenLinks er meer bij betrokken. Ze hebben PvdA er meer bij betrokken, volgens mij al in een eerder proces. Dat helpt misschien ook in de...
Dat werkt ook wel.
Ja.
Maar ja, het vorige kabinet zat de PvdA in. Toen is het ook niet gelukt om een pensioenakkoord te sluiten. Dus
mm-hmm. Hoe groot is de kans dat het nog misgaat met de stemming van de vakbond?
Nou, ik zit niet vuistdiep in de FNV, maar die gaan er dus nog over stemmen. En er zijn al wel wat FNV-groepjes die hebben gezegd, we vinden dit niks.
Ja.
Dat is eigenlijk vreemd.
Precies.
Want volgens mij zijn er heel veel FNV'ers aan wie dit best wel, voor wie dit best wel goed is. Maar ik wilde eigenlijk eens bekijken of dit goed is voor ons, voor jongeren.
Mm-hmm.
En dit pensioenakkoord gaat 2 dingen veranderen. Zoals je al zei, de pensioenleeftijd gaat minder hard stijgen. En het doorsnee-systeem gaat veranderen. En dat is heel simpel uitgelegd. Het doorsnee-systeem is nu dat jongeren betalen voor ouderen. En voortaan gaan we dus allemaal onze eigen pensioen sparen. En dat zou dan voordelig zijn. Maar jongeren profiteren daar volgens mij minimaal van.
Maar ik dacht dat het kabinet juist wilde focussen op dat jongeren meer zouden profiteren van de nieuwe pensioenregeling.
Ja, en zo wordt het ook min of meer verkocht. Maar ik vraag me af in hoeverre dat echt zo is. Want Het feit dat we nu niet meer de ouderen hoeven te subsidiëren, doordat het doorsneesysteem wordt gewijzigd, dat klinkt op zich fijn.
Ja, goed nieuws.
Klinkt als goed nieuws, maar eigenlijk denk ik van ja, op een gegeven moment zijn wij ook oud. En dan zouden we van dit systeem profiteren, want dan zijn er weer nieuwe jongeren die voor ons zouden betalen.
Ja, maar we hebben natuurlijk maken met vergrijzing nu, dus dan zouden we nu voor een grotere groep moeten opdraaien.
Klopt, dus dat is in die zin een minimale winst. Of in ieder geval, de vraag is natuurlijk hoe die bevolkingsgroei zich door gaat zetten. Mm-hmm. En of wij dan niet ook in een soort vergrijzingsgolf zouden zitten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ondervinden we volgens mij vooral twee nadelen. En dat is ten eerste dat de pensioenleeftijd minder hard gaat stijgen. Nou, dat betekent gewoon dat het duurder wordt, elk jaar weer. Mm-hmm. Daar gaan wij voor betalen de komende jaren. Het wordt 2 jaar bevroren. En daarna gaat de pensioenleeftijd ook nog minder hard stijgen dan in eerste instantie het plan. Dus daar gaan we gewoon heel veel geld voor betalen. En daarnaast, een wat complexer verhaal, maar omdat dat doorsneesysteem wordt gewijzigd, is er een groep van 40ers ongeveer die nu echt tussen wal en schip gaan vallen. En die gaan als groep minimaal 50 miljard missen als ze met pensioen gaan. Dat geld, dat gaat gecompenseerd worden in de komende jaren. En 3 keer raden wie dat gaat betalen.
Wij.
Ja. Dus wij zijn, er wordt een beetje gedaan alsof dit ook goed zou zijn voor jongeren. Maar volgens mij, als je het bij elkaar optelt, en dat heb ik natuurlijk even gedaan.
Alles uitgerekend, natuurlijk.
Denk ik niet dat we er zo goed van afkomen.
Waarom mogen wij dan niet stemmen of op een referendum reageren?
Ik kan FNV lid worden. Kan FNV lid worden.
Dat was eigenlijk precies mijn punt. Want ik hoorde dus heel veel jongerenverenigingen de afgelopen dagen in het nieuws daarover zeuren. Ja, het is allemaal zo slecht. En ook mensen bij mij op het werk van mijn leeftijd die dit dan heel erg vervelend vinden. En dan denk ik van ja, als je er dan iets mee te maken wil hebben, als je er dan iets over
wordt dan lid van de vakbond.
Ja, bij de vakbond. En dan kan je er iets over zeggen. Maar dat doet niemand meer. Dus die vakbonden, die komen alleen maar op voor ouderen.
Ja, dat...
Nou ja, ik zou zelf toch ook niet heel graag bij een vakbond. Op de manier heeft dat nou niet echt...
Maar wij zouden ons vind je er zo onaantrekkelijk
het
aan?
Het cachet dat je zoekt. Nou ja, ik associeer de vakbond heel erg met de ouderwetse arbeidsmarkt waar iedereen nog een vast contract heeft en waar zo'n vakbond voor je opkomt.
FNV komt ook op voor ZZP'ers en voor andere hippe...
Maar we zouden ons misschien gewoon op een eigen manier moeten organiseren. En niet per se bij de FNV, maar je kan natuurlijk ook op andere manieren.
In een grote Facebookgroep.
Precies, op Instagram. Ja,
nee. Nee, maar hebben jullie vrienden, ik heb volgens mij ook 0 vrienden die bij de FNV zitten. Ik was toevallig gisteren bij het debatavond dat het erover ging. Een handje
al onze medepartijgenoten, KBS. Ja.
Julien, als je dit hoort zo, hè, voor dat pensioenakkoord, denk je dan, ik heb er zin in om daaraan bij te dragen?
Nou, kijk, ik moet zeggen, ik heb me er veel over ingelezen deze week. En ik hoor Maurits en Urven praten. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. En ik moet... niks te nadelen van jou, Maurits. En er gaat dan niet zo heel lang een deel van mijn loonstrook naar mijn pensioen. Maar wat mij betreft zou ik er helemaal geen onderdeel van zijn. En zou ik gewoon lekker zelf sparen voor mijn pensioen.
Zelf je eigen pensioen
ja,
bij elkaar
ik denk
sparen.
Dat ik dat prima zou kunnen.
Jij hebt genoeg discipline om dat elke keer opzij te leggen.
Ja, absoluut. En dan hoef ik dit gezeik allemaal niet aan te horen. En hoef ik ook geen risico's te hebben. En dan doe ik het gewoon allemaal zelf. Dat zou ik veel liever hebben.
Zou dat een keuze moeten zijn die burgers zouden moeten hebben, denken jullie?
Nee.
Nee.
Nee?
Nee, ik vind dat echt dat het collectief geregeld moet worden.
Ja, vind ik ook, ja.
En het is, het is toch paternalisme. Voor mij persoonlijk als individu zou ik het zelf willen doen, maar ik begrijp heel goed dat het voor de samenleving voor grote groepen mensen beter is.
Er zijn heel veel mensen zoals Julien die het goed kunnen, maar er zijn ook een aantal mensen die dat niet zo goed zouden kunnen en daardoor niet gaan sparen. Maar wel die keuze maken, omdat ze denken, ja, ik heb dat toch niet nodig. Mm-hmm. En dan krijg je gewoon een hele groep mensen die geen pensioen hebben.
Uiteindelijk draaien we daar natuurlijk ook voor op bij de samenleving, als die mensen dan geen geld hebben. Ja.
Dit is toch de paternalistische insteek van Maurits en mij, die dan natuurlijk
Precies. Nou, we gaan het volgende week horen van de vakbonden wat er uit de stemming komt. En dan zijn we nu alweer bij de afsluiting van deze week. En zoals altijd sluiten wij nog eventjes af met kort het nieuws van komende week. Julien, wat wordt voor jou het nieuws van komende week?
Ja, het WK vrouwenvoetbal begint volgende week in Frankrijk.
Jij als feminist...
Ja, absoluut natuurlijk. Ik bedoel, ik zou het dan liever niet vrouwenvoetbal noemen, maar gewoon voetbal. Zoals we voetbal voor mannen ook gewoon
heel
voetbal
goed,
noemen.
Heel goed, heel
goed. Maar goed, hè, ik benoem het hier eventjes zodat Maurits en Gabriel ook weten waar ik het over heb. Nederland begint tegen Nieuw-Zeeland.
En wat gaat het worden?
Ja, Maurits, dat is de vraag.
En ze spelen ook nog op een prachtige dag, hè, geloof ik.
Ja, absoluut. Mijn verjaardag.
Precies.
Nou,
dubbelfeest.
Ja, ik heb heel veel feest.
Maurits, jouw nieuws van komende week?
Ja, meer voetbal, want de Nederlands elftal, mannenvoetbal elftal, sorry.
Dankjewel, Maurits.
Oh, is dat er
gaat, speelt nu tegen Zwitserland, maar nee, niet tegen
Engeland.
Tegen Engeland, excuus. En speelt dan zondag, denk ik, de finale tegen Portugal.
Oh.
van de 9.
Oh ja, jullie lopen tot de feiten vooruit. Hoeveel staat het nu trouwens? Dus, hoor. Even laten.
Het is morgen al niet meer relevant, hè?
Nee, dat is waar. Voor ons nu nog.
Gabriel?
Ik heb niks.
Je hebt helemaal niks.
Nou, ik ben volgende week ook jarig. Dat is mijn
oei, ik sta trouwens 1-0 achter.
Oh, shit. Nou, de finale voor de luisteraars is het al helemaal niet meer interessant. Die weten al de uitslag.
Maar dat is...
Dank jullie wel, Julien. Heel erg veel dank dat jij erbij was deze
bedankt
week.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er was. Gabriel, jij ook dank. Trouwe gast inmiddels. En jij natuurlijk ook, Maurits. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week.